Wacht even. Zeg maar nee, dan krijg je de twee. Dankjewel. Broeders en zusters, gemeente van onze Heer Jezus Christus. Want in hem is de goddelijke volheid lichamelijk aanwezig. Die hem, Paulus heeft het over Christus in deze brief. Altijd over Christus. Ik had besloten niets te weten onder u dan Jezus Christus en die gekruisigd. En daarin zie je hoe de apostel Paulus, ten voorbeeld aan de kerk, ook voor vandaag, voortdurend gefocust is op Jezus Christus. En dat is nu precies wat de geest ook bedoelt. Pinkstergeest. Jezus had hem aangekondigd dat de geest zou komen. Ik zal de Vader bidden of hij de trooster of de pleitbezorger wil zenden. En die zal u leiden in de waarheid. Hij zal u alles duidelijk maken en hij zal u mijn woorden in herinnering brengen. Dat staat in Johannes 14. En je ziet ook duidelijk hoe de apostel Paulus ook steeds dat gedaan heeft. Jezus Christus gepredikt en aan de hand van zijn woorden en zijn onderwijs gepredikt heeft. Zoals in hem is de goddelijke volheid lichamelijk aanwezig. Dan kunnen we denken aan die woorden die Jezus sprak. Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Helemaal God. In hem is de goddelijke, is God helemaal lichamelijk aanwezig. Dat lichamelijk, dat staat er vermoedelijk niet zomaar zonder opzet tussen. De vroegchristelijke kerk heeft te maken gehad met de dwaling die we met een moeilijk woord aanduiden, met het docetisme. Van dokeo, en dat betekent zoiets als schijnen. Dus die leerde namelijk dat de Heer Jezus Christus niet een echt hart, fysiek lichaam heeft gehad, maar dat hij een schijnlichaam heeft gehad. Het is niet echt mens zou zijn geweest, maar gelijkend op. Een mens. Nee, lichamelijk, zegt Paulus. In hem woont, is de goddelijke volheid lichamelijk aanwezig. En hij zal ook daarbij hebben impliciet terugverwezen naar het evangelie, naar Johannes, hoe dat begint. Het woord is mens geworden, vlees geworden. Heeft bij ons gewoond, vol van goedheid en waarheid. En we hebben zijn grootheid gezien. De grootheid van de enige zoon van de Vader. Het woord is mens geworden. Jezus is gekomen als echt mens van vlees en bloed. Kijk maar, ik ben geen geest. Maar hij verscheen ook na zijn opstanding nog heel duidelijk als mens van vlees en bloed. En zo met de hemelvaart is hij ook als mens van vlees en bloed. In de hemel gekomen. En zo kan de schrift ook ergens zeggen, hij is ons vlees in de hemel. En daaraan verbindt de Hebreeënbrief ook dat je dat tot troost mag beseffen als je in de moeite zit. Want Jezus Christus weet wat het is als je lichaam pijn doet. Hij kan meevoelen met al onze zwakheden. Omdat hij zelf dat allemaal heeft doorgemaakt, ook lichamelijk. En wanneer wij dan ook in onze noden de Heer aanroepen en de nood bij hem bekendmaken, dan mogen we er echt op vertrouwen dat God ons helemaal door Jezus Christus begrijpt. Dat hij het weet wat we doormaken. Want, en zo begint dan het schriftwoord in onze tekst, want in hem woont al de volheid der Godheid lichamelijk. Dat Paulus begint met het woordje want is omdat hij aansluit bij een waarschuwing in vers 8. Als hij zegt, wees op uw hoede en laat u niet meeslepen door holle en misleidende theorieën. Die niet op Christus zijn gebaseerd, maar zijn gebaseerd op menselijke tradities, zich richten op de machten van de wereld en niet op Christus. Dus daar heb je het weer. Dat is niet Christus. En Paulus is helemaal gefocust in zijn prediking. Moeten wij ook zijn op Christus. En in het kader daarvan wijst hij, waarschuwt hij ze voor. Laat u niet meeslepen door misleidende theorieën. Zo heeft de Heer Jezus zelf ook gewaarschuwd. Ook, ik noemde net Johannes 14, dat hij aankondigde dat hij de Heilige Geest aan de Vader zou vragen om te sturen. En die zal u leiden in de waarheid. Die zal u alles duidelijk maken en mijn woorden bij u in herinnering brengen. De Geest der waarheid, zo noemde Jezus de Heilige Geest. Want had hij al eerder gezegd, Matthäus 24, er komen valse profeten en valse machten. Valse christussen, die zogenaamd nieuwe dingen verkondigen. Geloof ze niet, zei Jezus. En Paulus, in het spoor van Jezus, wees op uw hoede, mensen van Colosse. En over de tijd heen geldt dat natuurlijk net zo goed voor ons. En die waarschuwing staat bij Paulus in een heel pakket van waarschuwingen. Ook in vers 16, laat niemand u iets voorschrijven op het gebied van eten en drinken, het vieren van feestdagen, nieuwe maan en sabbat. Laat u niet veroordelen, vers 18, door mensen die opgaan in zelfvernedering en engelenverering, zich verdiepen in visioenen of zich laten voorstaan op eigen bedenksels. Calvin die schrijft in zijn commentaar hier: de Vader heeft ons Christus gegeven om ons dicht bij de eenvoud van het evangelie te houden. God heeft het evangelie niet gemaakt tot een heel ingewikkeld pakket, waar je heel veel voor moet studeren of geheime kennis voor moet vergaderen, voordat je er iets van begrijpt. En ik noem geheime kennis omdat een andere dwaling in die tijd, en daar zult u wel eens van gehoord hebben, samengevat is met de term de gnostiek. Komt van gnosis, kennis. Mensen die zeiden, ja, je moet eerst geheime kennis veroveren. Namelijk ontdekken dat je zelf God bent van binnen. Je goddelijke vonk zien te vinden. En dan ga je er pas iets van begrijpen. Nee, zegt Calvin terecht, de Vader heeft ons Christus gegeven om ons dicht bij de eenvoud van het evangelie te houden. Denk aan het werk van de Geest door Jezus aangeduid. Hij zal u mijn woorden in herinnering brengen. Ik denk ook aan het woord van Christus. Wie het evangelie, wie het koninkrijk niet ontvangt als een kind, die zal het voorzeker niet binnengaan. En daarom, tegen die moeilijk doenerij die Paulus ontmoette en de kerk van Colosse in gevaar bracht, richtte hij die waarschuwing: wees op uw hoede. Gericht een waarschuwing tegen allerlei zweverigheid, allerlei wat je misschien vandaag zou aanduiden met spiritualiteit, een soort vangnetterm waarvan alles en nog wat onder kan vallen. Ik denk aan een hele serie die Dagblad Trouw dit jaar heeft gehad over wat mensen allemaal bedoelen met dat woord spiritualiteit. Daar kom je van allerlei mensen tegen die zeggen, er is meer tussen hemel en aarde dan je weet. Er is geheime kennis. Dat is eigenlijk de oude gnostiek. Die je moet veroveren om echt gelukkig te worden. Om het ware goddelijke te vinden. Dus geloven in Jezus Christus, dat is dan wel goed. Maar voor het hele echte ware, dan moet je eigenlijk meer veroveren. Dan moet je meer kennis zien te vinden. Meer te weten zien te komen. Daarvoor moet je achter de schermen van de woorden wezen. En dat vind je in allerlei vormen terug. Denk ook aan de kabbalistiek. De Joodse leer. Waar Madonna zich ook erg mee heeft beziggehouden, als ik het allemaal goed herinner. Die achter de woorden weer allerlei getallen zien. En dat we daar weer allerlei puzzels mee maken. Maar dat zou eigenlijk betekenen dat God dus niet alles zou hebben verteld in Jezus Christus. maar nog een heleboel voor de experts achter een gordijntje zou hebben verborgen gehouden. En het is aan u dan de kunst om achter dat gordijntje te kijken en dan ingewijd te worden in het aanschouwen van allerlei geheimen. Tegen zulke gedachten heeft Paulus krachtig stelling genomen. Door te zeggen, in hem, Christus, daar is de goddelijke volheid lichamelijk aanwezig. De goddelijke volheid. Dus alles van God is in Christus geopenbaard. Het is een aanvulling op wat we eerder lazen in 2 vers 3. Christus in wie alle schatten van wijsheid en kennis verborgen liggen. Daarmee is gezegd dat de Heere ons in Jezus Christus echt alles heeft geschonken. We moeten bedenken bij dit alles dat de mensen van Colosse nog maar kort christen waren. En nu kwam over die vroegchristelijke kerk een golf van dwaalleer. En dat is weer typisch het werk van de duivel. Waar het evangelie komt, daar is die gelijk bij met dwaalleer. Zo ook in Colosse. Die mensen woonden in een wereld, in een gebied vol van tempels en vol van goden. Te vergelijken met Handelingen 17, Paulus in Athene. Ik heb gezien dat de stad vol van goden staat. En dat kun je ook vandaag de dag nog wel constateren als je in de buurt komt van de ruïnes van Colosse. In het Anatolië, West-Anatolië. Tegenwoordig Turkije genoemd. Als je daar reist, ik heb dat ooit gedaan, dan reis je door een gebied vol van restanten van tempels en arena's. Tempels die omver liggen en daar zijn dan allerlei goden vereerd, ook daarbij Colosse. En bij Colosse was dan ook de beroemde tempel van Asclepios. En ik herinner me dat de gids toen zei, van, toen stonden we bij een soort scheur in de aardkorst. En hij vertelde dan dat de priesters in de tijd van die tempel van Asclepios daar boven hingen. Want er kwam een soort zwavelachtige lucht uit en daar werden ze high van, of daar gingen ze allerlei vreemde klanken door uitstoten. En dat werd dan geacht geheime kennis te zijn, die iets kon vertellen over ziekte enzovoort. En daar komt dan weer het esculaapteken van de dokter vandaan, die overigens natuurlijk niet daar iets mee te maken heeft. Maar die afgodspriesters, die stonden achter een soort muurtje. En dan, als je dan ziek was of zo, dan kon je daarheen en dan kon je betalen. En dan van achter die muur, waar die priester dan die lucht opsnoof en ging raaskallen, zullen we zeggen. Nou, dan moest je daar geld voor betalen. En dan was dat dan speciaal voor jou een openbaring. Die veelal bestond uit Abba Kadabra. Zo stond de jonge kerk, onder andere van dit, bloot aan aanvallen van allerlei soort. Ook vandaag is dat het geval, dat de kerk wordt aangevallen door allerlei soorten dwalingen die nieuwe, geheime, nog niet eerder geweten kennis openbaart. Kom bij ons, hier is het ware. De filosofie. Die soms ook weer gestoeld zijn op oude tradities die in een nieuw jasje soms weer tevoorschijn komen en je lokken met bijzondere beloften. Bij ons vind je het, krijg je geheime kennis die de wereld nog niet weet. Wees op uw hoede, schreef Paulus. En wij weten uit andere bronnen ook dat de kerk van toen allerlei dwaalleer ontmoette. In mijn Bijbel maak ik allerlei kleine aantekeningen, kriebeltjes. En zo vond ik bij deze tekst een kriebeltje, een verwijzing naar een kerkgeschiedenisboek dat ik ooit heb gelezen. En dat heb ik weer opgezocht en daar ga ik het volgende uit voorlezen. Er bestaat een oude bron die vertelt dat rond het jaar 100 een zekere Elksai optrad als profeet. Hij had aanhangers onder de christengemeente uit de Joden. Ze noemden zich Elksaïten of de gedoopten. Ze lieten zich telkens opnieuw dopen. Vanwege de zogenaamde magische krachten van het water die je schoon zouden maken. De besnijdenis moest ook worden gehandhaafd. En ook het onderhouden van de sabbatten. Over Christus hadden ze vreemde gedachten. Die Elksai zei: ik heb Christus in de hemel gezien als een reus, zo hoog als een berg van 150 kilometer. Met naast hem zijn zus, Roega. Dat was de Heilige Geest. Moeten we bedenken dat het woord geest in het Hebreeuws Ruach is. Geslachtszonden waren voor deze onthouders, die doding van het lichaam vroom achten, de grootste zonde. En daarom predikte Elksai wie geslachtszonde van welke aard ook op zijn geweten heeft en de woorden van deze profetie hoort, die moet vandaag nog komen en zich laten dopen in de naam van God en van de grote koning Christus. Kwam zo iemand, dan werd hij met zijn kleren aangedoopt en dan werd hem opnieuw alles vergeven. En dan moest de dopeling daarbij de zeven getuigen aanroepen, namelijk de hemel, het water, de heilige geesten, meervoud, de gebedsengel, de olie, het zout en de aarde. Deze getuigen zouden er dan borg voor staan dat hij niet meer zou zondigen, niet meer zou echtbreken, niet meer zou stelen of geweld plegen, bedriegen, haten, twisten of iets boos zou doen. En verder bespreekt die Elksai over de invloed van sterren en de maan. Bij bepaalde sterren en maanconstellatie moet men geen werk beginnen, niet dopen enzovoort. In latere jaren heette Elksai de belichaming van de grote kracht Gods. En dat doet weer denken aan Handelingen 8 vers 10 over Simon de tovenaar, die immers ook gehouden werd voor de kracht Gods. Zeer waarschijnlijk, een laatste citaat uit het boek, zinspeelt Paulus in de brief aan de Colossenzen op deze uitdrukkingen, waar het goddelijke in de mens wordt gezocht, als hij op Christus Jezus wijst en zegt: in hem is de goddelijke volheid lichamelijk aanwezig. Nu was die Elksai die in dit boek wordt verteld nog maar een van de vele dwaalgeesten. Ik noemde net al de leer van de gnostiek, waaruit we hebben de bron van het evangelie van Thomas bijvoorbeeld. Ik heb het in mijn boekenkast staan, een klein boekje. Het evangelie van Thomas, zogenaamd geschreven door discipel Thomas, maar zogenaamd, het is niet waar. Maar het dateert wel uit die eerste vroegchristelijke periode, met ook weer allerlei geheime kennis. Zogenaamd geschreven door Thomas. Hele typische dingen staat erin. Het begint ook met: dit zijn de geheime woorden die Jezus de levende heeft gesproken en die Didymus, Judas Thomas, heeft opgeschreven. Wie de betekenis van deze woorden vindt, zal de dood niet smaken. Dus als je die geheime kennis verovert, ga je niet dood. Verder staat er in te lezen in dat evangelie van Thomas dat Jezus zou hebben gezegd: er zijn vijf bomen in het paradijs die niet bewegen in de zomer of in de winter en hun bladeren niet laten vallen. Wie hen zal kennen, die vijf bomen, zal niet doodgaan. Dus ook weer een aanmoediging: verover die geheime kennis, ga je niet dood. Dus het eeuwige leven ligt dan in de gnosis, in de kennis die een gewoon christen niet weet, want die beperkt zich tot Christus. Maar je moet verder graven, is dan eigenlijk de opdracht. Dat uit het evangelie van Thomas, wat overigens eindigt met een nogal merkwaardig einde, dat boekje Vrouw Onvriendelijk. Namelijk als volgt, citaat: Simon Petrus zei tot Jezus: Maria moet weg, want vrouwen zijn het leven niet waard. En Jezus zou dan hebben gezegd: zie, ik zal haar tot mij trekken en van haar een man maken. Zodat ook zij een levende geest wordt, net als jullie mannen. Want elke vrouw die zich mannelijk maakt, zal binnengaan in het koninkrijk der hemelen. Nou ja, dat is gnostiek. Gelukkig is de Heere niet zo in Jezus Christus, is mannelijk nog vrouwelijk. Wat betreft het behoud. Maar tegen zulke leringen, en die mensen waren natuurlijk pas christenen, stonden nog niet zo vast in hun schoenen, moesten ze in Colosse weerstand bieden. En in allerlei varianten hiervan moeten wij en onze kinderen dat in onze tijd doen. Want de oude dingen zijn vaak weer in nieuwe gewaden terug. Ik herinner me van een aantal jaren geleden bestseller De Celestijnse Belofte. Een boek waarin ook werd gezegd dat je langs allerlei trappen van inzicht tot het tiende inzicht zou kunnen komen. Dat is een pure hindoeïstische gedachte. Dat je door meditatietechnieken uiteindelijk bij de volmaakte kennis zult komen. En die volmaakte kennis komt er eigenlijk op neer dat je niet van Jezus Christus afhankelijk bent, maar dat je zelf God bent. Je moet het alleen nog zien. Stel tegenover dit alles het woord van Paulus. In hem. En dan wijst hij nadrukkelijk naar de Heer Jezus. Dus niet in jou. En ga er ook niet naar op zoek. En laat je ook niet gek maken. In hem, Christus, woont de... is de goddelijke volheid lichamelijk aanwezig. Er is ook niet nog een stukje vonk van God afgesprongen, die dan in ons binnenste zou zijn, alsof de mens ook een beetje God is, in het diepst van je gedachten. In hem, Jezus Christus, is de goddelijke volheid. En dat betekent tot ons geluk ook, dat Jezus Christus, die het hoofd is van de kerk, ook over alles de baas is. Over engelen, de maan, de zee, het vuur, de bergen, de vulkanen. Alle dingen hebben hun bestaan in hem, schrijft Paulus ook in deze brief. Dus als Jezus Christus er niet zou zijn, dan zou alles niet bestaan. Maar alle dingen hebben hun bestaan in hem. En het verlost ons, de geest zal u leiden in de waarheid, van een hoop gezoek. Valse profeten, ze laten maar praten. Die zeggen, je moet dieper graven dan in de Bijbel. Je moet achter het gordijntje van de woorden zien te komen. Je moet dit en je moet dat. Paulus zegt, je moet helemaal niks. God, hij heeft ons in zijn liefde in Christus overgebracht naar het rijk van zijn geliefde Zoon, die de verlossing heeft gebracht. En wij mogen dat eerbiedig nazeggen als we belijden, we geloven in de Heer Jezus Christus. In hem en met hem bestaan we en zijn we voor altijd veilig en gered. In hem, met hem, dat zie je steeds in de redetrant van Paulus in deze hoofdstukken. Steeds in hem zijn we besneden, met hem begraven, levend gemaakt met hem. En dat moeten we nu zien vast te houden. Calvijn schrijft in zijn commentaar: de Vader heeft ons Christus gegeven om ons dicht bij de eenvoud van het evangelie te houden. Paulus heeft zich vanuit de gevangenis te Rome ervoor ingespannen in deze brief dat de jonge kerk van Colosse bij de eenvoud van het evangelie zou blijven, zoals Epaphras het hen had verkondigd. Laat je niet gek maken. Er moet niet van alles en nog wat aan geheimtaal bij. Juist niet. Wie Christus kent en gelooft dat door hem aan het kruis op Golgotha alles is volbracht, hem als Heer belijdt, die is helemaal gered en behouden. Paulus spande zich ervoor in dat de kerk bij die waarheid zou blijven, in het spoor of geleid door de Heilige Geest, die zal u leiden in de waarheid. Gelukkig voor ons heeft de Heer zijn geest niet weggenomen. Maar nog altijd merken we het, dat hij ons door de Heilige Schrift bij de waarheid bewaart. De waarheid waarover Paulus mocht prediken, die ik nog eens herhaal uit de versen 13 tot 15. U was dood door uw zonde en door uw onbesneden staat, maar God heeft u samen met Christus levend gemaakt, toen hij al onze zonden kwijtschold. Hij heeft het document met voorschriften waarin we werden aangeklaagd uitgewist en het vernietigd door het aan het kruis te nagelen. Hij heeft zich ontdaan van machten en krachten en openlijk te schande gemaakt en in Christus over hen getriomfeerd. We hebben dankzij Jezus het eeuwige leven. in Christus. Daar hoeft niets aan toe te worden gevoegd. Hij heeft alles volbracht. De Heere vraagt ook niet dat wij via een soort geheime kennisverovering daar nog iets aan hoeven toe te voegen. Laat u niet gek maken. Want de Heer heeft ons helemaal verlost. Want in Hem, Jezus Christus, is de goddelijke volheid lichamelijk aanwezig. Amen.